schrijft Paulus, als je met je mond verklaart dat Jezus Heer is, en als je met je hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, dan word je gered. Citeert Paulus hier een hele oude geloofsbelijdenis, die voor de mensen die deze brief kregen waarschijnlijk ook bekend was, want dit is wat je werd gevraagd als je je liet dopen, als je bij die nieuwe club ging, die mensen die Jezus volgden, die man die uit de dood was opgestaan. Paulus gebruikt dit in een brief, een hele lange brief. Zulke lange brieven schrijf ik niet. En zulke heb ik zelf niet naar Vera geschreven, zulke lange brieven. Maar hij schreef een hele lange brief. En deze tekst valt in een stukje waarin hij het heeft over mensen die zeggen, ja, maar hoe maak ik het nou goed tussen God en mij? Hoe krijgen we dat nou in orde? Deze mensen hadden deze vraag omdat ze geloofden dat God de wereld had gemaakt, maar ze zagen tegelijkertijd dat het een puinhoop was geworden. Nou, daar is niks aan veranderd. De wereld is nog steeds een puinhoop. En de vraag van die mensen was, hoe krijgen we dit nou weer goed? Hoe maken we het nou weer in orde tussen degene die deze wereld heeft gemaakt en onszelf? En wat die mensen dachten was van, oh, als ik nou gewoon een aantal regeltjes volg. Er zijn vast een aantal regeltjes. Als ik nou die regeltjes kan volgen, dan is het weer goed tussen God en mij. Of als ik nou in ieder geval op deze brave, religieuze, iets wat saaie manier zou kunnen leven, dan vindt God ons vast weer aardig en dan kunnen we misschien de wereld weer wat beter gaan maken. Paulus vindt dat onzin. En omdat hij dat onzin vindt, schrijft hij dit. Hij zegt, je wordt niet gered door een paar mooie regels te volgen of superbraaf en iets wat saai te leven. Nee, redding gebeurt door iets anders. Er is redding in verklaren met, nou ja, dat wat we net lazen. En misschien zit je hier vandaag en kom je al je hele leven in de kerk. En zeg je misschien van, ja, maar wat hij heeft, kunnen we één schermpje terug? Dat hoofd, ja, we hebben niet, dat hoofd hè, ik kon het niet laten. Misschien zeg je, ja, maar ik kom al heel lang in de kerk en ik weet dat voor redding je ook moet weten dat Jezus de Zoon van God is. En dat je ook moet geloven dat hij voor je zonde is gestorven. Waarom slaat Paulus dat nou over? Nou, goede vraag. Ik ben blij dat je het vraagt. Ik wilde heel graag deze vraag beantwoorden. Paulus schrijft een brief. En briefschrijvers zijn hele creatieve mensen die stijlfiguren kunnen gebruiken. Manieren om dingen te zeggen die ze misschien niet letterlijk zeggen, maar wel bedoelen. Toen ik de vorige keer sprak, had ik het over Psalm 40. Toen hadden we het stijlfiguur van het chiasme. Vandaag lopen we aan tegen het stijlfiguur van de synecdoche. Dat mag je vergeten. Wat Paulus hier doet, is hij noemt een klein stukje van een veel groter geheel. Dus het is niet zo dat alleen die twee dingen het verhaal zijn. Nee, er zit inderdaad nog veel meer aan. En als je lang in de kerk zit, dan heb je een heel lijstje van dingen die daarbij hoort. Inderdaad, Jezus is het Zoon van God en hij stierf voor onze zonde, et cetera. Hij pakt deze dingen er nu uit en die verwijzen naar een heel groot geheel. En dat zullen we dadelijk, ook als we mensen gaan dopen, zullen we net iets meer vragen. Maar deze twee dingen zijn wel leuk om even bij stil te staan. Oké, eerste foto van die gast met die mond. Er is redding in verklaren met je mond dat Jezus Heer is. En we leven in een hele leuke tijd. Want ik merk dat heel veel mensen denken dat er redding is in het verklaren met je mond. Tegenwoordig kun je de hele boel bij elkaar manifesten. En dan kun jij zeggen, dit gaat gebeuren in mijn leven. En als je het maar vaak genoeg zegt, gaat het ook werkelijkheid worden. Dus het is misschien, dit loopt niet zo lekker. En dan gaan we eens even manifesten. Gaan we eens even zeggen hoe het anders moet. En dan gaan we daar redding en verandering in zien gebeuren. Maar Paulus zou zeggen, als hij erbij was, dat is niet het hele verhaal. Want de boel gaat niet alleen maar gered worden door mooie dingen uit te spreken en een soort wensdenken, joepie, joepie, het gaat beter worden. Nee, hij zegt, er is redding in verklaren met je mond dat Jezus Heer is. Oké, waarom is dat nou zo belangrijk? Als ik ga lopen manifesten, dan gedraag ik me als de Heer van het universum. Ik spreek en het gaat veranderen. En hoe vaak zijn er niet situaties in je leven, oh, zou het fijn zijn als het nu anders ging. Maar die neiging om zelf te voelen dat we in controle zijn, ja, dat kennen we al sinds we baby zijn. Dan gaan we brullen, ik heb honger. Dan gaan we huilen en dan moet je slapen. Of je gaat huilen en brullen omdat je heel graag zo'n saai beeldscherm wil waar je mee kan vermaken. Al vanaf veel jong aan zijn we gewend om die troon te pakken van ons leven. Om de boel onder controle te krijgen. En dat wennen we maar moeilijk af. Ja, misschien geven we de troon aan onze carrière of aan onze bankrekening. Of heel misschien aan onze partner. Maar wat Paulus zegt, nee, dat werkt niet. Dat gaat de boel niet redden. Dat gaat je leven niet fixen. Er gaat alleen echt iets veranderen als je Jezus op de troon zet. Als je Jezus de Heer, de Meester, de Koning van je leven maakt. En weet je hoe lekker het is om niet alle antwoorden zelf te hoeven vinden? Om niet alle problemen zelf te hoeven oplossen? En misschien probeer je het al heel erg lang. En vandaag zullen we verhalen horen van mensen die dit heel lang al geprobeerd hebben, maar merkten, ik chef het niet alleen. Dus er is redding in erkennen dat Jezus Heer is. Ik heb gemerkt hoe mijn leven is veranderd. Toen ik erkende, ik kan dit niet zelf. Ik heb een God nodig in de hemel, die weet hoe het leven werkt, die het bedacht heeft. En als ik hem nou de baas maak van mijn leven, als ik hem nou de controle geef over mijn leven, hij weet de weg. Hij heeft het bedacht. Tweede, er is redding in geloven. Met je hart dat God hem uit de dood heeft opgewekt. Hem is Jezus. Er is redding in geloven. Wij zaten pas The Passion te kijken, want het was Witte Donderdag. En wat doe je op Witte Donderdagavond? Dan kijk je The Passion met je kids. En ik vind het een fantastisch initiatief om het verhaal uit dat boek tot leven te brengen. En ze waren in Zeist. En het thema was, ik geloof in jou. En ik zit er altijd te kijken naar die berichtjes onderaan dat beeldscherm. Want dan gaan mensen mogen dan berichtjes sturen. En dan zeggen ze, ik geloof in mijn vent. Of ik geloof in mijn kinderen. Of ik geloof in dat alles beter wordt. Of ik geloof dat de aarde wordt gered. Of weet ik wat voor dingen allemaal mensen geloofden. Maar geloven in elkaar is hartstikke leuk en heel fijn en fijn als we elkaar een beetje meer durven vertrouwen. Maar redding zit niet daarin alleen. Paulus zou zeggen, er is redding in geloven met je hart. Dat God hem uit de dood heeft opgewekt. Met je hart, dat is ook zo'n leuke. Heel veel mensen denken dat geloven hier zit, in je koppie. Maar je koppie is heel erg beperkt, want je koppie wil dingen controleren. Paulus zegt, nee, geloven, dat zit in je hart. Dat zit veel dieper dan alleen maar weten. Ik weet dat Vera van mij houdt. Wij zijn bijna 22 jaar getrouwd dit jaar. Dat weet ik niet hieroos, maar hieroos in mijn hart. Toch? Dat weet je op een andere manier. De Bijbel zegt in een andere brief, waarschijnlijk ook van een andere schrijver, dat geloven een vaste grond is voor de dingen die je hoopt en een bewijs van de dingen die je niet kan zien. Dus geloof is niet zomaar, nou, ik geloof dat het goed komt. Ik geloof dat het uiteindelijk allemaal wel goed komt met de wereld. Ik geloof dat mijn buurman toch best op een dag aardig is. Geloof is vaste grond, is zekerheid, is weten, 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 maar dan niet met je koppie, maar hier diep van binnen in je hart. En wat zegt hij dan? Als je gelooft in je hart dat God zijn zoon uit de dood heeft opgewekt. Oké, dus ergens in het centrum van wat we dadelijk gaan doen, zit de overtuiging dat God Zijn zoon Jezus, die op aarde rondliep en iedereen vertelde, er is een manier om beter te leven, anders te leven, op Gods manier te leven. Die boodschap was zo, daar werden mensen zo onrustig van. Dat ze Jezus aan een kruis lieten sterven, hebben pas herdacht met Goede Vrijdag. En 3 dagen later, vertelt de Bijbel, stapte Jezus het graf uit in een nieuw leven. En die overtuiging zit in elk van die gasten die dadelijk wops onder water gaat. Wops. Met geluidseffect. Ik vind het superleuk om in een krant interviews te leveren met mensen. En dan zitten ze te vertellen over hun leven en over hun verwachtingen. En soms zeggen mensen dan, ik ben niet bang voor de dood. Ik ben niet bang om dood te gaan. Ik heb een goed leven en ik ben er tevreden over. Ik heb gedaan, ik doe wat ik wil. Ik heb mijn kinderen, whatever voor vervulling de reden er is. Ik ben er niet bang voor. Want ja, je weet toch niet wat er erna komt. Ben je ooit iemand tegengekomen die eruit liep en dan weer zei wat er aan de andere kant van de dood is? Nou ja, ik heb zo iemand nooit ontmoet. Dus ik heb nooit iemand die naar mij toe kwam. Nou weet je, ik ben van de week dood gegaan en ik heb gemerkt dat aan de andere kant... Nee, die mensen kom ik niet tegen. Maar ik heb tegelijkertijd gemerkt of iemand ontmoet die dat wel deed. Ik heb 2 QR-codes voor je op het scherm. Als je denkt, ik heb niks te doen vanmiddag, scan 1 van die QR-codes. Heb je 6 minuten niks te doen, dan scan je de ene. Heb je 36 minuten niks te doen, dan scan je de andere. Dit zijn filmpjes. Ik zie heel veel mensen die 36 minuten niks te doen hebben. Ik zie het al. Dit zijn filmpjes waarin wordt uitgelegd waarom het eigenlijk heel geloofwaardig en logisch is dat Jezus uit de dood is opgestaan. Dat het eigenlijk veel geloofwaardiger is om te geloven dat hij wel uit de dood, uit het graf stapte, dan dat hij dat niet heeft gedaan. Nou, dat is best interessant om vanmiddag, als je 36 minuten niks te doen hebt, eens even te kijken. Want dit is het hart van wat we hier geloven. Dit is de kern van waar we voor staan. Paulus zegt, er is redding in geloven met je hart dat God hem uit de dood heeft opgewekt. Ik heb mijn lot verbonden aan de persoon die het graf uitliep. En er zitten heel veel mensen die hun lot hebben verbonden aan de persoon die het graf uitliep. En straks, bij het water, gaan we dat eigenlijk ook meemaken. De Bijbel noemt dat water van de doop een watergraf. En we duwen je onder, hops, helemaal onder water. Net alsof we je laten sterven in water. En dan trek je weer omhoog. En dan sta je op in een nieuw leven. Net zoals Jezus 3 dagen in een graf lag. Een strijd won. En sterker bleek dan de dood. En opstond in nieuw leven. Dat is letterlijk wat deze mensen gaan ervaren. Ter afsluiting. Misschien zit je hier vandaag. En rommelt er iets van binnen. Want je kent misschien een van de dopelingen, of weet ik wat de reden is, maar je hebt iets gezien. Van dat wat God in mensenlevens doet, echt is, dat er echt verandering kan gebeuren. Paulus pakte die 2 dingen. Oh, we gaan mensen vragen. Heb jij daadwerkelijk het stuur van je leven uit handen gegeven aan degene die het leven bedacht hebt? En durf je echt te geloven dat er eeuwig leven is? Want op het moment dat mensen dadelijk uit het watergraf omhoog komen, begint hun eeuwige leven. Een leven dat niet stopt. En net als Jezus, een leven dat niet stopt. En misschien zit je hier vanmorgen. En is er iets aan deze woorden, of is er iets aan wat die mensen zo gaan vertellen, waarvan je weet, oh, maar dit raakt me. Ik voel me misschien niet alsof ik gered moet worden, want ik heb mijn leven best goed op orde. Maar ik weet tegelijkertijd, oh, maar hoe gaaf zou het zijn als ik niet meer alle antwoorden hoef te hebben, als ik niet meer de Heer van mijn leven hoef te zijn. Hoe gaaf zou het zijn om te weten dat als mijn leven eindigt, het niet eindigt. En weten, Dit is niet zomaar, ik sta hier niet mijn eigen zelf een beetje op te peppen. Van nou, als ik sterf, dan ga ik naar God toe. Nee, dat weet ik. Net zo hard als ik het in mijn hart weet dat Vera van me houdt, weet ik dat, oh, maar als ik nu sterf, dan sterf ik niet. Dan gaat mijn leven gewoon door. We gaan afsluiten, de kinderen komen binnen. Ik wil je vragen heel even je ogen te sluiten. Als jij hier vanmorgen zit en je bent nieuwsgierig of je bent onzeker. Ergens ben je wel nieuwsgierig, als die God er is, dan wil ik hem wel leren kennen. Ergens ben je misschien nieuwsgierig van, oh, maar ik heb gezien wat het in andere levens heeft gedaan. Ik weet dat ik er zelf niet uit ga komen. Misschien wil Jezus, wil God ook mij wel helpen. Dan op dit moment, terwijl niemand kijkt, alleen ik kijk, wil ik je vragen om heel even je hand op te steken. Als een teken naar God, hey, ik ben nieuwsgierig. Ik weet niet of u er bent. Ik weet natuurlijk al, ik heb niet alle antwoorden, maar ik wil wel erkennen dat ik nieuwsgierig ben. Wilt u alsjeblieft de komende tijd laten zien aan mij dat het echt is? Dankjewel voor je hand. Is er nog iemand die zegt van, hey, ik moet hierop reageren, want ik moet een stapje zetten voor mezelf. Want ik wil hier wel mee aan de slag. Dankjewel. Dankjewel. Ik wil dat je weet. Je mag je oog weer open doen. Ik wil dat je weet dat God jou kent. Ik wil dat je weet dat God jou kent. En dat die zielsheel van je houdt. Sommige mensen zijn er heel onzeker over. Sommige mensen hebben de meest gekke dingen gehoord in kerken. Maar ik wil dat je weet dat God jou kent. En dat die zielsheel van je houdt. En dat hij een relatie met je wil opbouwen waar je je leven op kunt bouwen. Waarin hij de heer van je leven wordt. En dat is soms makkelijk. Soms ben je blij dat je eindelijk dingen aan hem kan geven. En ik kom tegelijkertijd mensen tegen die komen al jaren in de kerk. En die vinden het toch best lastig om Jezus heer te maken van dat stukje van hun leven. We gaan het samen vieren. Vera, ik ga je weg. Verlos mij. Dank jullie wel.